opruimen. En dat mag dan niet van Athene. Wat is dat toch?
Nou, het grootst bewaarde geheim in Griekenland is... dit is een heel ernstige zaak. Want de Griekse autoriteiten ontkennen officieel in mails tegen mij... wat ik wel heb uitgevonden. Ik heb namelijk uitgevonden dat die Griekse minister van migratiebeleid, Mousalas... helemaal niks te vertellen heeft. Die gaat eigenlijk helemaal niet over de vluchtelingen. Degene die werkelijk over de vluchtelingen gaat... is de minister van Defensie in Griekenland, meneer Kamenos. Nu is Kamenos de leider van dat ene kleine ultra-rechtse partijtje... bijna Gouden Dageraad... waar de radicaal-linkse regering van Syriza en Tsipras... een onheilige alliantie mee heeft. En die Kamenos houdt die hele regering op de wip... En die Kamenos heeft gezegd, ik wil de vluchtelingen. En Tsipras kon niet anders doen dan hem zeg maar die vluchtelingen geven. Anders zou Kamenos aftreden en dan zou de regering vallen. En die Kamenos, ik kan dit niet bewijzen. Als ik het officieel voorleg aan het press office van de Griekse premier... dan wordt het ontkend. In de eerste plaats dat hij erover gaat. En in de tweede plaats dat hij een plan zou hebben. Dus dit is mijn persoonlijke conclusie na echt wel gedegen journalistiek research. Die Kamenos die wil absoluut niet dat die vluchtelingen in bebouwde kom worden opgevangen. Dus hij heeft bedacht dat die vluchtelingen een ver afgelegen oude fabriekshallen en opslagplaatsen en naast snelwegen en voor autokerkhoven, je wil het allemaal niet weten, maar echt, die kampen die liggen allemaal 15 tot 20 tot 30 kilometer van een stadje of van een stad. Er is heel vaak geen ontvangst. Mm-hmm. Je moet dan een lokale weldoener hebben die daar voor 1000 euro een wifi-zendertje neerzet. En die kampen die worden bewaakt door het leger. Ja. En het geld dat de EU aan Athene geeft voor opvang van de vluchtelingen, want dat gebeurt natuurlijk wel, dat is 252 miljoen in totaal. Daarvan gaat slechts 52 miljoen echt naar Athene, want de EU heeft geen vertrouwen in de Griekse regering dat dat geld goed besteed wordt. Dus die andere miljoenen die worden aan grote aid organizations gegeven, zoals de UNHCR en de Cordate en noem ze maar op, Médecins Sans Frontières, waardoor ook niemand overzicht heeft. Want nee. Ieder doet zijn eigen ding. En van die 50 miljoen die Athene krijgt, die gaan dus naar de minister van Defensie. En die zorgt dan voor, je hebt ze gezien op die foto's bij mijn artikelen, ja, gescheurde, afgedankte Griekse legertenten. Nee. Die in loodsen staan waar vroeger wc-papier wordt opgeslagen of medicijnen of god weet wat. Nee. Het eten dat wordt uitgedeeld, dit is heel erg belangrijk, wordt uitgedeeld door de cateraar van het Griekse leger. Dat zijn afschuwelijke, vitaminearme maaltijden in plastic verpakt met alleen maar koolhydraten. Nou, iedereen weet, als je weken, maanden achter elkaar alleen maar koolhydraten eet, dan gaat er echt iets mis met je lijf. En dat is voor 6 euro per persoon. Je ziet dat overal in Griekenland, op Lesbos, maar ook bij de grens in Idomeni, bij Macedonië, toen daar al die vluchtelingen stranden, voordat ze begin april gedeporteerd zijn naar die vreselijke locaties rondom Thessaloniki, want nu is de grens leeg, dat daar NGO's op stonden die gingen koken. Prachtig, vitaminerijk voedsel dat er nog leuk uitzag ook, met groenten en vruchten en noem maar op. En voor veel minder geld. Die bereiden maaltijden voor die 2,40 kosten of 3,60. En het is zo dat die cateraar dat natuurlijk niet zag zitten. Dus die heeft geklaagd bij Kamenos. En die Kamenos en die heeft een decreet uitgevoerd dat er geen voedsel meer van NGO's de kampen binnen mag. Want stel je voor dat Brussel dat geld niet meer geeft aan het leger en dus aan de cateraar van het leger. Het is niet alleen... Er bestaat ook zoiets als vluchtelingen big business, hè? En dat het geld gewoon bij de verkeerde mensen terechtkomt. Ik heb met eigen ogen gezien dat goed, gezond eten door geweldige vrijwilligers, echt geweldige vrijwilligers, clandestien door een gat aan de achterkant van zo'n kamp, Basilica bij Thessaloniki, aan de kampbewoners werd gegeven. 1500 Tupperware bakjes met goed eten, stiekem, dat de bewakers aan de voorkant het niet zouden zien.
Hey, maar dan even terug een vraag. Die burgemeester in Thessaloniki die zegt, ik wil vuilnis opruimen en dat mag niet.
Nou ja, dat is dus ook zoiets.
Dat snap ik dus niet.
Die burgemeester die ging daar niet over.
Dat is toch zijn gemeente?
Nee, want dat zeg ik net. Nee, de vluchtelingen vallen onder de minister van Defensie. Ja. Terwijl Griekenland doet alsof de vluchtelingen vallen onder de minister van Migratiebeleid. En die minister van Defensie die wil dat al die vluchtelingen worden opgevangen buiten de bebouwde kom. Dus die worden neergezet in niemands landjes waar burgemeesters eigenlijk niet over gaan. De burgemeester van Thessaloniki heeft de gang van zaken in een paar van die vreselijke kampen dicht bij Thessaloniki niet aan kunnen zien. Want er werd bijvoorbeeld geen vuilnis opgehaald. En die heeft gezegd, ik stuur mijn vuilnisbangmannen om daar vuilnis op te halen. En die werd dan op het matje geroepen door Kamenos. Ja. Waar bemoei je je mee? Je komt letterlijk op mijn territorium. En er zijn burgemeesters in Athene die zeggen, ja, die vluchtelingen die moeten we absorberen. Die kan je daar niet in the middle of nowhere neerzetten. Die worden heel erg tegengewerkt. En diezelfde burgemeester van Thessaloniki die zegt ook, er zou een wet moeten komen in Griekenland die iedere gemeente verantwoordelijk maakt voor het vluchtelingenopvang. En er zou een verdeelsleutel gemaakt moeten worden op dat, he, die 67.000 vluchtelingen die voorlopig nog niet weg zijn uit Griekenland, verdeeld worden over heel Griekenland. En daar zijn rekenmethodes voor. He. Je weet hoe demografisch en sociaal gezien een aantal inwoners, een aantal nieuwkomers kunnen absorberen. En dat moet je heel slim doen. Dat is te doen, maar dat gebeurt niet. Daar staat tegenover dat er ook heel veel burgemeesters zijn in Griekenland die niets van de vluchtelingen willen weten. En er zijn fantastische initiatieven van vrijwilligers overal in Griekenland. Ik noem het voorbeeld van een klein dorpje tussen Thessaloniki en de grens. Goumenissa. En ja, daar waren allemaal Grieken die in de tijd dat het zo erg was aan de grens met hun auto naar de grens gereden om daar mensen te helpen, kleren uit te delen, dekens uit te delen, ingrediënten voor eten uit te delen aan de NGO's die daar kookten. En zoals dat dan gaat, ja, in zo'n mensenmassa als vrijwilliger, dan valt altijd iemand of ietsje op. En er waren mensen die hadden gewoon hun hart verpand aan een Syrische familie of een Afghaanse vrouw met twee kinderen terwijl er die achter was gebleven, terwijl mannen en drie andere kinderen al waren doorgelopen. En ik heb voorbeelden gezien van onder andere in de Roemenische, dus Griekse burgers, die hebben rondgekeken in hun eigen dorp en die zagen twee lege huizen staan. En die zijn gaan uitzoeken van wie zijn die huizen. Nou, die bleken toe te behoren aan iemand die in Athene woont en die niet meer naar die huizen omkeek. Die hebben ze gebeld. Ze hebben gevraagd, nou, je doet toch niks met die huizen. Mogen wij die opknappen en mogen we daar mensen in neerzetten? En dan verzamelen we geld in en dan betalen wij de elektriciteit en het water en het gas. En in dit geval zei die Atheense eigenaar, oké, doe maar. Dus dat hele dorp is gaan schilderen en ramen inzetten en opknappen. En nu wonen vier Syrische gezinnen in die twee huizen. En de kinderen gaan gewoon naar school. En dat gaat fantastisch. Niet zonder horten en stoten. Want er waren natuurlijk hysterische ouders die zeiden, die kinderen komen bij onze school niet in, want die hebben vieze ziektes en zijn niet ingeënt. Toen zijn ze gaan bedelen bij UNHCR. Is er een inentingsprogrammaatje gekomen. Hebben die Griekse ouders gezien dat al die kinderen werden ingeënt. Dus ze verloren hun argument. En langzaam gaat dat steeds beter. Ja, dat is hoe het ook kan. En dat is dus ideaal. En tegenover dat ideale en goed werkende voorbeeld staat de horror van de massakampen op Lesbos en rondom Thessaloniki.
Wat ik me afvraag, je bent ook naar Turkije geweest. Aan de overkant, zeg maar. Ziet het daar ook zo uit? Want er zitten natuurlijk heel veel mensen. Maar vluchtelingen dan?
Turkije, de cijfers zijn niet helemaal bekend, want niet alles is geregistreerd. Maar volgens de officiële cijfers zou Turkije op dit moment onderdak bieden aan 3 miljoen vluchtelingen. Die zitten in kampen, die heb ik niet gezien, want daar komt geen journalist bij. Toen ik daar... Ik was daar trouwens de dag na de coup. Ik was op de boot gestapt, zeg maar, van Athene naar Lesbos. Ja. En dan moet je nog van Lesbos naar Turkije. Maar ik kwam op Lesbos aan en het Turkije zoals we het kenden was niet meer. Mm-hmm. Dus dan moet je nog ook wel even nadenken, ga ik nu of ga ik niet? Want ik moest toen achter de smokkelaars aan. En dat was toch wel... Dat was al gevaarlijk. En om dat nou te doen in een situatie van een opkomende dictatuur was toch wel een overweging. Ik heb toen begrepen dat ook in Turkije je als buitenlandse vrijwilliger in zo'n kamp totaal niet aan de bak komt. Je moet echt het mannetje van Erdogan zijn. En er werken alleen maar Turken in die vluchtelingenkampen. En niemand weet hoe dat daar gaat. Niemand. Maar ik ben wel naar Izmir en naar Bodrum gegaan. Dat zijn twee grote kustplaatsen. En daar zijn gewoon... honderdduizenden vluchtelingen gestrand. Die zitten in kraakpanden, in vervallen huizen. Het is niet meer zo zichtbaar als in 2015. Toen ze gewoon in alle parken, in alle straten... Ik heb daar rondgelopen met Turken en Syrische vertalers. En die zeiden de hele tijd tegen me... Je moet even je ogen dicht doen. Dan zie je dit plein en dan moet je voorstellen... Je kon er niet eens lopen. Dat is niet meer zo. Dus ze zijn geabsorbeerd... opgezogen door die steden. En die wonen in allerlei verlaten gebouwen. En, maar ze zijn er wel.
Oké. Okay. En die mensensmokkelaars, hoe werkt dat nou? Die lopen daar gewoon mannen over straat van... wil jij een boot?
Kijk, vroeger, in 2015... toen al die mensen er gewoon met drommen... er zat gewoon een miljoen in Izmir... en een miljoen in Bodrum. En dat zat op pleinen en in parken... En toen was het heel makkelijk voor Turken om daar rond te lopen en te zeggen, wil je een boot? Ja, dat is toen een miljardenbusiness geworden. Hè. Daar trok de Turkse maffia in, de Bulgaarse maffia en de Italiaanse maffia. In aanloop naar de Turkije-deal was het niet meer zo handig om als Turk daar zelf rond te lopen. Bovendien, die pleinen en die parken die raakten leeg, dus het viel ook veel meer op. Wat er nu gebeurt is nog veel perverser. Die gestrande vluchtelingen, die komen niet aan de bak. Mm-hmm. Dus die worden benaderd door, helemaal in het geheim, door de Turkse onderknuppeltjes. Want de echte maffiabazen, die zitten allemaal in Istanbul. Hè? Je moet niet denken dat die daar langs de kust zitten. En er wordt hen gevraagd, wil jij ronselen? En ja, de politie kan dat niet controleren. Want als een Syriër met een Syriër praat... afgezien van het feit dat die Turkse politie... geen enkele andere taal behalve Turks spreekt... dan kan je moeilijk zeggen... jij bent dus een mensensmokkelaar. Vroeger toen die Turken met die vluchtelingen spraken... was het van, waarom praat jij met die mensen? Ja. Maar nu laten ze dus de gestrande vluchtelingen zelf opknappen.
Okay.
En dan krijgen ze een telefoontje... Na die eerste ontmoeting. Ze zien die man die hem benaderd heeft nooit meer. Mm-hmm. En zij zoeken mensen om zo'n boot vol te krijgen. Mm-hmm. En iedereen krijgt betaald. Dus de Turk die de Syrische gestrande vluchteling ronselt. De Syrische vluchteling die een team heeft, ook weer van gestrande vluchtelingen. Hè, die dus verstopt zitten in die vrachtwagen en in het donker op die plek waar dan de bootjes uit worden geladen. Het zijn er nooit meer dan twee, want die boten zijn vrij groot. Ja. En die moeten daar opgepompt worden, die motor wordt erin gezet worden. Dan zitten die vluchtelingen, die zitten allemaal met zwemvestjes op, gehurkt tussen de bosjes. En die moeten dan inspringen en dan worden ze weggeduwd en that's it. En dan verdwijnt die vrachtwagen met dat team mensen weer even snel als het gekomen is. Dus die vrachtwagenchauffeur die wordt betaald, dat team wordt betaald. Ze worden van Izmir, Bodrum, dat zijn de grote steden, naar kleine stadjes gebracht die dichter bij de vertrekplek staan. En dan moeten ze 2 dagen in een hotel zitten, dus de hoteleigenaar krijgt betaald. Dan worden ze 's nachts met taxi, stiekem in het donker, zonder koplampen, naar zo'n vertrekpunt aan het water gebracht. De taxichauffeur krijgt betaald. Het is zo'n hele keten van mensen die betaald wordt in die smokkelhandel.
Als ze dan aankomen op Lesbos, dat ze dan moeten bellen. En dan wordt het geld uitgekeerd aan iedereen die in de keten zit.
Nee. Het zit anders. Die vluchtelingen die zijn wel zo slim dat ze zeggen, ja, maar als we worden teruggestuurd of we worden opgepakt, zelfs als we sterven, hè, waarom zouden we jou dan betalen? Hè, dat was in 2015 op de hoogtepunt, kostte het zo'n $1500 per persoon om die overtocht te kunnen maken. Omdat het nu allemaal door die Turkije-deal zo is afgenomen, de vraag, is de prijs ook gedaald. Je kan tegenwoordig voor $400 oversteken. En dat gaat zo. De gestrande Syriër die dus de vluchtelingen ronselt om in zo'n bootje plaats te nemen, die krijgt niet, voordat de mensen vertrekken, 60 keer toen $1500, nu $400. Nee, die gaat mee met een vertegenwoordiger van die groep die al dat geld heeft verzameld. En dan zitten ze in een winkeltje. Er zijn allemaal winkeltjes in Izmir en Bodrum die dat doen. En dan krijgt de eigenaar van het winkeltje dat geld in beheer. En daar is de Syrische ronselaar dan getuige van. En die drie mannen die schudden de hand en dat is dan, dat is hier in beheer. En het is niet zo dat die vluchteling een telefoontje krijgt. Nee, iemand moet een telefoontje hebben, want ze krijgen echt geen telefoontje cadeau. Die Syrische ronselaar is de enige die een telefoon krijgt. Maar vluchtelingen die moeten zelf een telefoon hebben. Maar er is altijd wel een vluchteling die een telefoon heeft.
Ja, natuurlijk.
En dan gaat het bootje de zee op. En dan moet die Syrische gestrande vluchteling in Izmir of Bodrum bij die winkeleigenaar zitten wachten. En je kan dus zien met dat pingen. Via de smartphones, hoe het dat bootje dan vergaat. En als het bootje is aangekomen, bijvoorbeeld op Lesbos, dan moet iemand die zo'n smartphone heeft naar het nummer bellen van die Syrische ronselaar om te zeggen, we zijn aangekomen, zoveel hebben het er overleefd, dus je mag zoveel uitbetalen krijgen. En de rest van het geld, dat moet je storten op een rekening, want dat krijgt de familie van de overlevende. En natuurlijk krijgt de winkeleigenaar die dit werkje doet ook weer een commissie, maar zo gaat het.
Dus als je niet aankomt, bijvoorbeeld omdat je wordt teruggestuurd?
Ja, als jij wordt teruggestuurd, je komt terug in Turkije, dan krijg je je geld terug.
Dat wel.
Ja. En ze hebben allemaal iets geregeld dat als je doodgaat, dat dan het gros van het geld aan een familielid of op een bankrekening of wat. Alleen die winkeleigenaar die houdt wel een commissie. Ja. Dus dat is dan minder dan je hebt ingelegd. Ja. Zo is het geregeld. En ik verbaasde me zo in het begin in de Nederlandse media dat allerlei mensen zeiden, het zijn heel rijke vluchtelingen hoor, want ze hebben allemaal een telefoontje. Zonder telefoontje kan je niet vluchten. Dit gaat allemaal via die telefoontjes. Dat is de enige manier om te vluchten, die oversteek te maken. En het enige om contact te houden met achtergebleven familie.
Ja. Waarom zijn de Nederlandse media zo terughoudend? Het interesseert heel veel Nederlanders wat daar gebeurt. Hè? Toch wel, lijkt me.
Ik heb in Griekenland ontzettend veel buitenlandse vrijwilligers gezien. In de eerste plaats zijn de Griekse vrijwilligers absolute helden. Want ondanks die economische crisis delen die mensen het niets dat ze hebben met de vluchtelingen. Echt waar. En wat de mensen op Lesbos en andere eilanden en in de buurt van Thessaloniki en langs die grens, de Grieken, wat die allemaal wel niet hebben gedaan, nou echt hulde. Hulde, hulde. Daar kunnen wij in Nederland nog een puntje aan zuigen. Naast die Griekse vrijwilligers heb ik gezien, is er echt op dit moment in Griekenland een leger aan buitenlandse vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers zou het, het is al de hel van Dante voor vluchtelingen in Griekenland, maar ik moet er niet aan denken wat het zou zijn zonder die vrijwilligers. Dan zou het echt, je kan bijna niet voorstellen dat het nog erger kan dan het nu is, maar ik denk dat dat wel kan, namelijk als die vrijwilligers dan niet zouden zijn. Het is ongelooflijk. Inderdaad, het Empire of the Evil, dat nu lijkt te winnen in de wereld, heb ik ook wel de geboorte gezien van een soort van Empire of the Good. Ik heb ook mijn serie artikelen voor De Groene heel erg vanuit de invalshoek van de vrijwilligers geschreven. Omdat ik dacht, ja, we hebben al zoveel verhalen van die vluchtelingen gehoord en die gaan allemaal over horror en dood en verlies en terreur en angst en trauma en ellende. En dat komt kennelijk niet aan meer bij zeker niet het Nederlandse lezerspubliek. Laat ik het nou het verhaal vertellen door, of naar kijken door de ogen van de vrijwilligers. Want die vrijwilligers staan dichter bij Nederlanders. En ik heb ook gemerkt dat mijn artikelen, ik denk daardoor, heel erg goed gelezen zijn. Want Nederlanders kunnen zich wel met vrijwilligers identificeren, zo blijkt, maar niet met die vluchtelingen. En daar zit hem dus de crux. Ik weet het niet. Ik ben verbijsterd door het gebrek aan empathie van de Nederlandse politiek en de Nederlandse media. Ik weet niet of die Nederlandse politiek en die Nederlandse media de Nederlandse burgers zo goed vertegenwoordigen, want ik ken echt heel veel Nederlanders die wel een hart hebben voor de vluchtelingen. Maar je ziet het niet terug in Den Haag en je ziet het ook niet terug in de media. Ik kan me er alleen maar over verbazen en me erover opwinden. Rutte heeft onlangs in de Kamer geroepen dat die doorstromen van vluchtelingen van Griekenland naar Nederland niet gebeurt, omdat de Grieken weer eens een keer hun werk niet doen. Ik zie het nog zeggen. Je kan het zo terugvinden in het archief van Beeld en Geluid van het NOS Journaal. Toen is Jesse Klaver persoonlijk gaan kijken. Nederland heeft de opname van 4000 vluchtelingen toegezegd. Daar is nog geen 16% van in Nederland aangekomen. En Jesse Klaver is teruggekomen en die heeft bij Jeroen Pauw gezegd, dat is helemaal niet waar. Wat Rutte zegt klopt niet. Die Grieken doen heel goed hun werk. Het zit vast aan de Nederlandse kant. En hetzelfde geldt voor andere Noord-Europese landen. Dus die doorstroom vindt niet plaats. Niet omdat de Grieken hun werk niet doen, maar omdat in de landen van opname de dingen niet goed geregeld zijn. En ik geef je één voorbeeld. Nederland heeft op dit moment 1 iemand gestuurd naar de ambassade in Athene van de IND. En die ene iemand zou 4000 dossiers moeten behandelen. 1 iemand. Er zijn dus overal in Griekenland juristen en advocaten van de UNHCR en van de OSEAV, die afkorting. Nou, er is een organisatie van de United Nations die die asielprocedures moeten uitvoeren. Allerlei landen, dat heb ik begrepen, die sturen hun minst competente ambtenaren en onderknuppels naar Griekenland. Die mensen die krijgen enorme druk op zich, want die moeten aan targets voldoen. En wat ik heb begrepen is dat de meeste dossiers, die worden gewoon afgevinkt. En de meeste asielaanvragers worden niet eens gezien. Ja. Dus wat sowieso al geen kans heeft, zijn Afghanen, Pakistani, Bangladeshi enzovoort. De Syriërs die kunnen nog uitgenodigd worden voor een gesprek bij een ambassade in Athene. Dan moeten ze met een bus van waar ze dan ook zijn naar Athene voor dat eerste gesprek. En ik heb nu in september verschillende mensen gesproken en zeiden, ja, mijn eerste gesprek heb ik in juli volgend jaar. En ze zitten er al 8 maanden. Dus het werkt gewoon niet. Dit kan gewoon niet.
Nee, en dan lees je dus dat de Belgische ambtenaren uit Moria zijn weggegaan omdat ze het niet meer tegen konden. Ja. Dus dan dunt dat ook weer uit.
Ja, iedereen die denkt dat die vluchtelingen in Griekenland een ver van ons bedshow is, heeft het wel zo verkeerd. Hij heeft het echt zo verkeerd. Kijk, Parijs was vluchtelingenvrij tot 2 maanden terug. Inmiddels is dat horrorkamp de jungle bij Calais schoongeveegd. Ja. Ik was 2 maanden geleden in Parijs. Geen vluchtelingenfamilie op straat te zien. Ik was er net in november weer in het centrum. Overal op stoepen, onder bomen, zitten ze onder zeiltjes, in de regen, in de kou. Chic geklede Parijzenaars stappen er overheen. Wat denken we nou? Denken Nederlanders nou echt dat als er niets anders op zit, die vluchtelingen niet kunnen wandelen naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, überhaupt naar Nederland? Ze zijn nu ook in Parijs. En wat men maar niet begrijpt is dat de mensenrechten zijn ooit aangenomen voor alle mensen. Je kunt niet een groep mensen daarbuiten stellen. Zo van, de mensenrechten gelden niet voor hen. Want als je dat doet, dan maak je alle mensen vogelvrij. En nu komt het ons uit om die vluchtelingen op een manier te behandelen die niet overeenkomt met de mensenrechten. Maar als je dat doet, ja, dan komt het in de toekomst een andere groep uit om ons niet te behandelen op grond van mensenrechten. Dus door die mensenrechten los te laten, bijt je in je eigen staart en eet je je eigen rechtsstaat op. En dat is wat er nu aan de hand is. De Grieken worden al niet op grond van de mensenrechten behandeld en de vluchtelingen ook niet. En dat gaat zich als een boemerang tegen ons keren als we daar niet snel iets aan doen.
Vluchtelingen die het Griekse eiland Lesbos per rubberboot bereiken, blijken nadat ze zijn aangeland nog eens 80 kilometer te moeten lopen naar een aanmeldpunt. Om die reden besloten enkele Nederlandse vriendinnen in september 2015 naar Lesbos af te reizen om draagdoeken aan moeders uit te gaan delen. Eenmaal aangekomen blijkt er nauwelijks hulp te zijn.
Kijk even of dat past.
Met hun inmiddels gestarte stichting Because We Carry werken tientallen vrijwilligers uit Nederland in wisselende teams.
Wij kwamen aan in september en we waren eigenlijk gelijk in shock omdat we dachten dat er professionele hulp zou zijn. Die veel UNICEF, UNHCR, IRC, de grote jongens op de wereld. Ja. Die waren er helemaal niet.
One by one. No push.
Close?
Ja, close. We hebben 4 wijken gemaakt, dus elke wijk krijgt nu een lijst met huisnummertjes erop. 7. Hallo. We zijn heel erg vol aan het inzamelen. Elk team neemt ongeveer 100 kilo mee. En wat je hier overal ziet, het schoenen is echt een probleem. Weet je, iedereen heeft verkeerde schoenen aan. Zoveel kinderen hebben gewoon ja, te klein, te groot, kapot. En we hebben gelukkig nog in Nederland schoenen staan. We hebben best wel veel in Nederland. Maar het transport is gewoon mega duur. En hier kopen is net zo duur.
And now it is a good time to introduce Claire Daly. It is not necessary because everybody in this house already knows Claire Daly. She is from Ireland, a campaigner, activist, trade unionist who served as a local councillor from 2000 and then as a national MEP in Ireland from 2010. She already had a formidable reputation of an opposition legislator, winning many policy victories and taking the Irish government to account. During COVID and during the past tenure in Parliament, you held European bureaucracy to account with a great success, and I hope you will tell us more about the nice or less nice things which happen here in Europe. Thank you, Claire.
Well, thanks very much. I suppose first and foremost to everybody for being here, some old faces, some new, but a special thanks to Andre for organising and for Phidias for being here, because we meet at a very dangerous juncture in world history when very few people at European leadership level, either in member states or here in these European Union bodies, understand the scale of the repression which is undermined and ongoing at the moment, let alone are prepared to do anything about it. So we are extremely grateful to Andre for organising this event, and we're very lucky that he is here. And
yes, let's give it up for Andre.
In this building, a couple of weeks ago, downstairs, the Irish Commissioner, the main man, Michael McGrath is his name, he's responsible for rule of law in the European Union, and he addressed the plenary session of the European Parliament. And he told MEPs on that day that democracy is the founding value of the European Union, together with respect for rule of law and fundamental rights. He told them that freedom of expression, freedom of assembly and association, and the right to participate in democratic life are enshrined in EU treaties, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, EU legislation, and common constitutional traditions of member states. And he then went on and told them that citizens should be able to form their own opinions in a public space where there is access to reliable information from a plurality of sources with different views which can be expressed, where political discussions can be confronted, and where it's possible to disagree with one another. Powerful stuff indeed. Who in hell would disagree with that? But it's so brazenly out of touch with reality that I think many people would have found themselves scratching their head and going, where is this utopia that he's talking about? And none more so than myself and my colleague, former MEP Mick Wallace, who's also here today, who know the Commissioner well. And we knew him from our time in the Irish Parliament, and he never stood out then as a crusader for democracy. In fact, he was a member of successive governments which were entirely actually undemocratic in their nature. And his newfound interest in democracy actually was, you know, kind of particularly uncharacteristic until you looked at the title of the debate that he was introducing, and it was called The Hungarian Government's Drift to Russian-Style Repression, Legislative Threats to Freedom of Expression and Democratic Participation. In other words, in layman's terms, this is the ongoing standoff between the centrist parties which have ruled Europe for decades now, who call themselves liberal, and the so-called illiberal regimes, on the other hand, led by Hungary's President Viktor Orban. And then McGrath's words make sense, because the real reason why the EU leadership stands so staunchly in defending free speech in Hungary is that it's speech that they agree with. And it's an entirely different matter if you have speech which they don't agree with. And that is the context of the European Union's disinformation policy. It's the fundamental point that people have to understand. It has nothing to do with democracy. It's a tactic that they use for people they don't like. And first and foremost, and most importantly, it is to clamp down on dissent, on those who would have the audacity to challenge those people who are in power. And so we have this fable of the EU's official platform for its disinformation obsession, that our democracies are under attack from malign foreign actors who want to spread disinformation, to undermine our societies and our governments, to influence our elections, to put us all against each other and break down our unity. And to stand up to this terrible threat, we have to defend our democracy by cracking down on disinformation and promoting unity in the European Union. It's absolute and utter nonsense from start to finish. Of course foreign interference exists. Of course states have the right to defend themselves from outside influence seeking to undermine them for the benefit of themselves. But Russian bots didn't sway European elections. Their outcomes were very firmly determined by domestic matters. Look, we all know that all states do propaganda. But what I found when I was a member of the INGA committee, which was the Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes in the European Union, including disinformation, which I was the coordinator on the left group for 3 very long years, I can tell you. But from my experience on that committee, the problem wasn't propaganda that actually came from external sources or foreign governments. The problem was narratives domestically that they didn't agree with. And I suppose I have to be honest now and confess at this stage that I would say that, wouldn't I? Because I'm actually a Russian propagandist, believe it or not, according to a Ukrainian hit list or whatever. And the two reasons why I'm a Russian propagandist is I said two things. One, that the war in Ukraine was a NATO proxy war. And the second, that the people of Europe were suffering more than the Russian economy from the sanctions that Europe had imposed on Russia. Now, I happen to stand over both of those things still. But rather than engage with me on the content of those issues, on the fact that Stoltenberg came in here and told us that NATO provoked the war, on the pauperizing reality for European citizens crushed under the cost of living issue, rather than discussing those issues with me and taking responsibility as the European leaders who brought them in, it's much easier to smear me as a Russian agent or a Russian propagandist. And that is what the European Union's disinformation policy is designed to do, to silence anyone who questions their narrative, the official narrative. And to do that, they even have a toolkit to whip us into line, to suppress certain kinds of speech and to manage the kinds of information that are allowed to circulate in our society. So if you question their COVID policy, you're an anti-vaxxer. If you criticise Israel's genocide, you're anti-Semitic. And if you argue for peace in the war in Ukraine, well, then you're a Kremlin stooge or something like that. That's basically what's going on here. And how the European Union is going to deal with that disinformation comes under the defence of democracy package, they used to call it when I was here. I mean, did you ever? Like, it's just pathetic. It's even been rebranded worse now. It's the European Democracy Shield. I mean, where do these people get off? And the committee is even called the European Democracy Shield Committee. And you literally could not make this stuff up. And the whole basis of it is that ideas are now dangerous and they pose a fundamental threat to our democracy, allegedly. The public sphere, the media, social media, where our society learns about itself and public opinion is shaped, this is now a battleground. Words and ideas are weapons. And the European liberals are here to save us from that, to defend us from these outrageous attacks. And let's be honest about it. Despite the fact that this has accelerated massively since Russia's invasion of Ukraine, there has always been a programme of repression by the European political establishment. And up until now, the toolkit has been kind of a soft form of repression, really. They had a number of tactics. You can read about them in the Inger report, which is the report of the old committee that I was on. But the approach at that time was kind of to do stuff like drown out dissenting narratives with propaganda in support of the official EU narrative. Now, when we do it, it's not propaganda, of course. It's called strategic communications because we're the good guys. But that was what they used to do there. Then they sought to co-opt social media platforms to de-rank narratives they don't like. And then they've pumped funding into these so-called fact-checking organisations to police online discourse. Now, we warned about this. They even toyed with the idea of making contradicting governments a crime. Did you ever? They had to back away from that one because that would be even a little bit too far to go. And you'd have to bring in legislation and a court case to deal with that. And this is where the European Union's 17th set of sanctions comes into play. Because what you have here is sanctions targeting disinformation, hybrid sanctions, they call them. The first package was in December. We've had two more since then. And our great High Representative lauded these sanctions under the guise when she said, and she sternly vowed, that those who enable Russia face severe consequences. So the EU foreign ministers brought in a list of sanctions on 21 individuals and six entities who were responsible for hybrid activity, including disinformation. Now, what was this disinformation and who were these people? Well, this is where it gets interesting because this is Russian disinformation. Now, a few of them were actually Russians, but there was also a German blogger, an EU citizen who was sanctioned, and there was a Turkish citizen who was a valid EU resident who was also sanctioned. He lives in Germany. And let's look at this case for a minute, and I hope I'm not labouring it, but we have time here and we have to use it to really spell out what is going on in this so-called European Union of democracy in action as we took our pictures outside this sign outside of here. Because in that case, we have a person who's been subjected to an asset freeze and a travel ban on the basis that he was systematically spreading information, which the EU said was false. Now, we don't know what that information was because nobody got to see it. But they said he disseminated the narratives of Hamas. But again, what narratives they were, we don't know. They said he created discord. discord, and that he provided pro-Palestinian protesters, who are described as anti-Israel rioters, with an exclusive media platform. Now think about this. This sounds like the type of action that millions of European Union citizens agree with, trying to force their governments to end complicity with the genocide in Gaza. In fact, many people believe there should be a lot more discord created in Europe to deal with this. But even if you don't agree with that, you have to ask yourself the question, how in God's name is any of this linked with Russia? That's a tough one to sort of. Well, I'll tell you the answer to that one, because they have it. Seemingly, pro-Palestinian action undermines the stability and security of the European Union or one or more of its member states. And sure, that's what the Russians are all about. We all know that. So therefore, pro-Palestinian activity is supporting Russia and you can be sanctioned. Now, I'm not being flippant about this. This is the actual reality of this. I don't know the facts of the case. Nobody does, because it hasn't been published. But what it looks like is a person who was involved, nothing to do with Russia, who was documenting German police crackdown on Palestinian protests, and in retaliation, the German authorities slapped them with an EU sanction. And if it can happen to them today, it can happen to you tomorrow. It is almost unbelievable, but you have to get on that page to realise the seriousness of what is at stake here. Now, in democracies, we're supposed to have a rule of law, don't we? God Almighty, you hear about it often and enough. In this place, you think it was their bread and butter. But that means if you want to punish somebody, you have to charge them with a crime. You have to, that crime has to be defined in law. Once you charge them, due process has to come in. They have the right to know the charges against them. They have a right to see the evidence. They have a right to a trial in open court, a right to defend themselves, a right to free speech that they can use there. And then the state can only impose a sanction when they've carefully considered all of those things beyond reasonable doubt. Well, not anymore. That's gone now. Depriving people of their rights based on rumours and innuendo is exactly what these hybrid sanction packages are about. It's as simple as that. I wouldn't normally be in the habit of quoting Politico, but sure, look, we'll break a habit seeing as we're here. When they even saw some of the dossiers, and they said one of the packets that had somebody sanctioned was 10 open source links with varying degrees of reliability. Another was 9, another was 4. Articles in publications like the Financial Times and Reuters were heavily relied on. Badly translated, probably AI translated articles from Russian and Ukrainian sources. One was a lifestyle magazine affiliated with the Russian government, but it generally talked about cookery rather than actually news and all this sort of stuff. There was even a woman who was sanctioned for performing a concert in Crimea. I kid you not. I mean, this wouldn't pass muster in a classroom, not to mind a courtroom, but this is what's been talked about as evidence in the European Union, evidence of Russian interference. No oversight. Civil servants draw up a list, which is on the advice of the Commission and Member States, and then 27 EU foreign ministers go behind a closed door and vote to sanction you or not. And if you're targeted by an EU sanction, you don't hear the charges against you, you don't get a trial, you don't get a right to defence. You basically, the first thing you find out about this is a letter coming in your door telling you that your bank accounts have been frozen and that you're banned from entering or leaving the country. And the guy who was sanctioned in Germany, I'm just going to briefly read his account of that, because sometimes we bandy words around here about things like sanctions and they seem a bit depersonalised. Well, what does that actually mean to a real person? Well, this guy explained it, and he said, I haven't been charged with anything. I haven't stood trial. I haven't been found guilty of any crime. I'd no chance to defend myself. But the EU sanctioned me for my pro-Palestinian journalism and stripped me of my rights. I'm not allowed to buy food. I'm not allowed to buy medicine for my children. I'm not allowed to pay for my lawyer. I'm not allowed to leave the country I live in. I'm not allowed to enter the country I live in. I'm not allowed to get a job. I'm not allowed to make payments. I'm not allowed to receive payments. I'm not allowed to pay my rent. Every single time for every single case, I have to submit a file and ask permission. And then I have to wait several days for approval. And in case any of you are feeling a bit sorry for him and think that you might send him a few bob just to help him out, well, I'd be very careful about that, because you too could then be sanctioned for the crime of circumventing a sanction from the European Union, and you could find yourself on a sanction list as well. Now, this kind of sounds like tin pot sort of stuff, but this is democracy now in the European Union, and it is the new repression, as Andrew had called it, because we have hybrid sanctions against EU citizens for exercising the very rights that Michael McGrath lauded in these place buildings a number of weeks ago as being enshrined in our constitutions here. So what we see is, in their so-called battle between democracy and authoritarianism, the European Union is becoming incredibly authoritarian in their actions. It is an absolute abomination. And every foreign minister who sat in that room and voted for those sanctions should be called to account by the members in this House. And I really would urge MEPs who are here present to contact Michael McGrath and to make that point. There really has to be a concerted effort, and we'll probably deal with it in the Q&A in a minute. And I know, because I was there before him in the previous committee, I'd imagine life is very difficult for Fidius on the European Democracy Shield Committee. But this has to be made an issue there. It has to be made an issue in the Civil Liberties Committee. And I really think members here should coordinate their work in that, in terms of how it's going to be raised over the next period. I think there's also a need for a really serious joint effort from members to take legal advice and to look into whether this is something that could be taken to the Court of Justice on the basis of the general threat to all EU citizens' rights which exist from this. Now, obviously the problem with that is impunity. There's limits to what procedural challenges can achieve. But if there's no pushback on this, which is why this meeting is so important, then they're going to go further. There has to be broad political support built to challenge what's happening here. You've got to go from this and organise in your home countries to talk about this. You've got to speak in your communities and tell people what's going on, and that it's a threat to them and it's going to get worse. Honestly, there is really a very small window left to do anything, and it's crucial that we organise to do something before that window closes. So, in conclusion, this is not just about speech. It's really about the fundamental right of expression, the most fundamental right we have and tool we have as citizens. We have to be able to challenge our governments to change their policies. But that's what's in the firing line now from all of this stuff. You mightn't care about whether someone was silenced for pro-Palestinian speech or whatever. That's not really important. You don't have to agree with the issues there, but you have to recognise the danger of what's going on here. Because if it's them today, it's you tomorrow. And tomorrow is already here. When I was on the INGA committee for those 3 years, every single thing they didn't like, they called it Russian interference or Chinese interference or Iranian interference, didn't matter who it was. So it was anything. Catalan independence movement, Russian interference. The peace movement, Russian interference. Eurocritical politics, you name it, whatever it was, that's the name of the game here. So if you care about the ability to do opposition politics in Europe, you have to care about this issue. And that's what this meeting here is about. It's a platform to begin to expose that, because the first task in changing something is understanding that it's broken and giving information about that. And that's what we're doing here. And that's why this is important. But it's not enough on its own. We've got to go from here, get the message out, and organise for the right to hold our governments and our leadership into account, and not be conned by the spurious ideas that what's happening in our societies and the very valid criticisms that our citizens have is somehow the product of infiltration from out external sources. So I leave you with that. Let's go out there and take them on, because literally our right to survive is at stake here.
You are Lord, how majestic is your name in all the earth. Who has set your glory above the heavens? From the lips of babes and infants, you have established strength. Because of your adversaries, that you might silence the enemy and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, then who can restore what you have ordained? What is man that you care for him? The son of man that you care for him?
I hear you. I hear you. I
crown him with glory and honor. You make him ruler over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sin and grace in him.
Best or the worst of it.